Welkom bij Andere Kost. Ik ben Mirjam Ermes en samen met jullie, de zorgprofessionals, duik ik in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid die zo essentieel is in de zorg. We delen veel kennis en gaan het vooral hebben over alles wat met innovatie en inspiratie te maken heeft. Elke aflevering spreek ik iemand die iets bijzonders te vertellen heeft. Van mensen die werken in de zorg tot experts uit de zorg- en foodsector. Verwacht een heleboel eye-openers, superhandige tips en inspirerende verhalen. Elke aflevering een nieuw onderwerp en een nieuwe gastspreker. Dus geef je oren de kost en duik mee in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. Dit is Andere Kost. Heel veel luisterplezier. Zelden staan we stil bij het complexe proces dat plaatsvindt wanneer we eten en dus kauwen en slikken. Vaak denken we niet eens over na. Voor mensen die lijden aan dysfagie, oftewel kauw- en slikproblemen, is het nemen van een hap van hun favoriete maaltijd helaas niet vanzelfsprekend. In deze aflevering van Andere Kost gaan we dieper in op dit thema. We gaan het hebben over impact, gevolgen en complicaties van dysfagie. Maar vooral ook de belangrijke rol van voeding en voedingsstoffen bij de behandeling hiervan. We gaan in gesprek met Ruud Verkijk, projectleider en trainer bij Care Culinaire. Care Culinaire ondersteunt, traint en motiveert zorgorganisaties om goede voedingsconcepten te realiseren. Ruud deelt zijn kennis en ervaring over het belang van aangepaste maaltijden, zoals de ITSI-maaltijden, om de gezondheid en het welzijn van deze specifieke doelgroep te bevorderen. Ruud, welkom. Ik heb jou kort geïntroduceerd, maar zou jij nog iets meer over jezelf kunnen vertellen en over je rol bij Care Culinaire?
Ja, dat kan wel. Mijn achtergrond is eigenlijk horeca. Ik heb eigenlijk vanaf mijn 17e in de horeca gezeten. Altijd met voeding en de interesse voor voeding gehad. Allerlei bedrijven gehad van het lage, midden- en hoogsegment. En hoogsegmenten, ja, bedoelen we dus het sterrensegment. Ja, en uiteindelijk dan word je wat ouder en dan wil je toch wat meer rust in je leven, om het maar zo te zeggen. Hè. En toen ben ik Mark Duizen tegengekomen, mijn huidige werkgever. Die was toen directeur-eigenaar van Cuisine Détaché. En daar ben ik mee in contact gekomen en ik heb zijn bedrijf aangesloten. En eigenlijk op dat moment was het was een detacheerbureau, maar Mark die wilde eigenlijk meer. Zijn hart lag wel bij de zorg, daar komt hij zelf ook vandaan. En hij vond het heel eigenlijk trieste bedoeling met betrekking tot eten en drinken binnen de zorginstellingen. En hij wilde daar als pionier wat aan doen. Oh. En dat was eigenlijk zijn gedachtegang om Care Culinaire op te starten. Okay. En dat is in 2012 is dat gebeurd. En in 2013 heb ik de stap gemaakt van Cuisine Détaché naar Care Culinaire. Begonnen als culinair coach, daarna praktijkcoach. Ja, via opleidingen, trainingen en ervaring die opbouwde ben ik tot projectleider gekomen.
En nu ben je projectleider?
Ik ben nu projectleider binnen...
En trainer.
En trainer.
Ja, top. En nog heel even terug, want jij hebt eigen bedrijven gehad.
Nee hoor, ik heb geen eigen bedrijf
gehad. Nee. En wat voor organisatie is Care Culinaire eigenlijk?
Care Culinaire is een organisatie, een vrij platte organisatie. Hè. We hebben wel directie, projectleiders, praktijkcoaches. Maar eigenlijk werken we allemaal op één lijn. De een ondersteunt de ander en omgekeerd. Dus die taken die zijn niet helemaal afgebakend, want zo groot zijn we niet. Maar we zitten wel door het hele land, dus we moeten af en toe ook inderdaad gaan schuiven en schipperen. Het is in principe een adviesbedrijf binnen Zorgend Nederland, in de ruimste zin van het woord. Hè. Dan denk ik, moet je denken aan VVT, ziekenhuis, Care & Cure. Mm-hmm. Om eigenlijk het optimaliseren van eten en drinken. En daar geven wij adviezen in. En meestal doen we dat via 5 fases. En de eerste fase is natuurlijk het scannen van de organisatie, van hoe is het gesteld. Van daaruit schrijven we dan een visie eten en drinken.
Mm-hmm.
De derde stap is natuurlijk het uitvoeren, het optimaliseren van het eten en drinken. Door middel van coaching en trainingen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk is het ook het borgen van het geheel.
Dat iedereen blijft doen.
Dus het is echt een adviesbureau binnen de zorg, puur gericht op eten en drinken.
Ja. En jullie hebben eigenlijk als doel om het eten en drinken binnen de zorg op een hoger niveau te krijgen?
Op een hoger niveau te krijgen, maar op een manier waardoor het financieel ook overzichtelijk is. Hè? Want het wordt natuurlijk ontzettend bezuinigd. Dus, en het eerste wordt altijd bezuinigd op voeding, mm-hmm. op een of andere manier. Nou, daar heb je mee te maken, maar omdat daarop bezuinigd worden, willen wij dus ook duidelijk maken dat dat geen achteruitgang hoeft te zijn voor je maaltijden.
Mm-hmm.
Dus dat is één. We willen mensen trainen. Kleinschalig wonen is heel erg in opmars. Kleine leefgroepen, woongroepen van 8 tot 10 cliënten.
Mm-hmm.
Waarbij zorg ook de maaltijden moeten gaan verzorgen.
Ja.
Wat ze meestal niet in hun opleiding hebben gekregen, maar wat ze wel ineens moeten doen. Nou, dat willen we dus ook gaan trainen en gaan begeleiden dat het ook goed gebeurt. Want het zijn wel de momenten van de dag waar die cliënt naar uitkijkt.
Ja.
En daarbij hoort natuurlijk ook het begeleiden van de inkoop. De inkoop te beperken. Dus niet dat echt de keukenkastjes helemaal vol zitten of uitpuilen.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook weer als gevolg dat er veel weggegooid kan worden. En dat ook terug te dringen.
Jullie geven eigenlijk praktische tools, handvatten, trainingen.
Ja,
om het makkelijk mogelijk te maken voor de zorgprofessional. Om die het op locatie goed voor elkaar te hebben op het gebied van eten en drinken.
Ja, en zo'n scan, wij schrijven weinig of geen rapporten na zo'n scan. Wij doen dat via een presentatie. En dat doen we ook, die nodigen we meestal ook iedereen uit die we geïnterviewd hebben, die we tegengekomen zijn met zo'n scan.
Ja.
Want dat zijn uiteindelijk de mensen die het moeten gaan doen. En dat is dus op een gegeven moment die presentatie, wat zijn de mogelijkheden tot verbeteren.
Mm-hmm.
Daar laten we het niet bij. Nee, die verbeteringen die voeren we dus ook zelf als Kerkunie door. Dus door middel van training, maar ook coaching on the job.
Ja.
Dus dat de echte praktijkcoach op de afdeling meekookt met die mensen die de maaltijd moeten verzorgen met tips en tricks en dat het helemaal goed begeleid wordt.
Oké, en Ruud, we gaan het vandaag ook hebben over dysfagie.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat is?
Ja, dysfagie, dat is een mooi woord voor slikproblemen.
Slikproblemen. Zijn veel mensen die daar problemen mee hebben?
Daar gaat steeds meer gaat dat komen, ja. Indicatie van instroom binnen de VVT, dat is, wordt steeds zwaarder.
Ja.
Eerst was het tussen 4 en 6, maar nu is het gewoon tussen 6 en 7 niveau. Dus de indicatie die ze krijgen, ZZP die een indicatie.
Ja.
Dat houdt dus in dat mensen veel beperkt zijn. En daar hoort slikproblemen helaas bij.
Ja.
Je moet denken van slikproblemen is eigenlijk de omgekeerde versie van het groot worden. Dus het is eigenlijk een levenscyclus.
Okay.
Als je zeg maar als ongeboren kind in die baarmoeder zit, word je gevoed met vloeibaar.
Mm-hmm.
Ja, dan word je geboren, krijg je de moedermelk wat al wat dikker is. Dan krijg je de potjes met wat wel gladde voeding, maar dikker als dranken.
Mm-hmm.
En dan krijg je de eerste stukjes. En dat gaat door tot de vaste maaltijd. Nou, met het ouder worden en de vergrijzing in Nederland gaat het eigenlijk precies allemaal de andere kant op. In de VVT zie je vaak van.
En wat is de VVT?
VVT, dat is verpleeghuis en verzorging en verpleeghuis. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Dus daar zie je ook vaak dat er mensen binnenkomen en die hebben wat minder spierkracht of wat dan ook. Maaltijden zijn over het algemeen wat gader, het vlees moet wat zachter worden. Zo komen ze meestal al binnen. Nou, dan krijg je op een gegeven ogenblik door een niet passende prothese en ook wat niet met dysfagie te maken heeft, Parkinson of reuma of wat dan ook, dat ze de maaltijd niet kunnen snijden of verwerken, dat het wordt gesneden. Ja, en dan de volgende stap, dan is het eigenlijk van door medische oorzaken, het traag werken van het klepje wat de luchtpijp afdekt, tijdens een slikbeweging dat het wat trager gaat, dan kom je steeds eigenlijk in een dunnere en een meer fijnere mate van voeding uit. Dus het is eigenlijk een visuele cirkel.
Ja, precies.
Dus daar krijg je steeds meer mee te maken dan.
En het heeft met kauwen en met slikken te maken, denk ik dan.
Kauwen en slikken, ja.
Ja, precies. En dus jij zegt, als baby ga je steeds meer naar vast voedsel. En
ja,
op het moment dat mensen ouder worden, dan gaan ze van vast steeds meer naar vloeibaar.
Ja, dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn, maar doorgaans is dat een beetje, zeg maar, een beetje de cyclus.
Dus eigenlijk is het ook zo, het is vooral bij oudere mensen dat dit blijft.
Ja, meestal bij oudere mensen. Maar dat hoeft niet, want als je zeg maar een oncologisch probleem hebt in slokdarm of strottenhoofd, ja, dat kan op elke leeftijd voorkomen natuurlijk. Of het herstellende van een operatie.
Ja.
En dan hoeft het niet altijd zo te zijn, want je kan natuurlijk gemalen consistentie hebben. Maar na verloop van tijd dat genezingsproces is, kan je gewoon weer teruggaan naar gewone maaltijden.
Oh, okay,
dat
dus
bestaat
dat
ook, hè? Dus veel vaker komt het voor bij de ouderenzorg en verpleeghuizen. Maar ook gewoon in ziekenhuizen komt het ook voor. En dan kan het eigenlijk ook in allerlei allerlei generaties kan
en
het
daar
voorkomen.
Kunnen ze dan weer overheen komen?
Ja, ja.
Door goede begeleiding of goed eten?
Dat is altijd door de logopedist. Die kijken dat altijd. Als je op een gegeven moment een operatie hebt, waardoor het slikken moeilijk wordt, het kauwen moeilijk wordt, hetzij door slangetjes dat de luchtpijp een beetje beschadigd is door de slangen die erin gezeten hebben. Of noem maar wat oorzaken op.
Ja.
Dat in ieder geval tot een consistentie verwerkt wordt. Maar naarmate een patiënt geneest, gaan ze ook weer terug naar het vaste voedsel.
Ja, precies. En wat is de impact van dysfagie op kwaliteit van leven of...
Meestal is het natuurlijk van, kijk, als je een knapperend broodje hebt, hè, dan je bijt erin, dan hoor je die geluiden en wat dan ook. Ja, dat is lekker. Dat stimuleert.
Ja,
precies. Ja, dat missen die mensen. Het is eigenlijk een substantie. Ja, ze moeten gewoon eten. En dat is de impact. Dus ze voelen zich eigenlijk al bezwaard.
Mm-hmm.
Daarentegen eten ze wat kleinere porties, omdat het natuurlijk niet snel gaat. Dus eigenlijk zitten ze al lang aan tafel. Ja, geef je die cliënten een grotere maaltijd, dan is het op een gegeven ogenblik van een opdracht, een werkopdracht om dat bord leeg te eten.
Ja.
Dus het zijn al kleinere porties. Ja, en als het dan op een gegeven ogenblik dan ook nog eigenlijk wat minder smakelijk eruit ziet, omdat het gemalen is, dan voelen die mensen zich bezwaard. Ze vinden het niet lekker, want ze missen die beleving.
Ja.
Ja, en dan is het ook steeds minder eten. Ja, en dan krijg je ondervoeding die...
Het is eigenlijk geen feestje meer voor die mensen om te eten.
Nee.
Zeg maar het is meer, het moet.
Daarom. En daarom is het zo belangrijk daar aandacht aan te besteden. Om toch niet een eenling aan die tafel te zijn, hè, waar ze zitten. Het zij in een restaurant, binnen een zorgorganisatie of binnen een woongroep, dat ze met z'n achteren aan tafel zitten, van dat je die eenling bent.
Mm-hmm.
Maar ook dat je er nog een beetje van kan genieten.
Ja.
Dat je ook herkent van wat krijg ik nu eigenlijk voorgeschoteld.
Ja. Want er zijn eigenlijk twee dingen. Hè? We gaan het hebben over een bepaalde standaardisatie.
Ja.
Ze hebben daar een oplossing voor bedacht om ook mensen met kou- en slikproblemen goed eten te kunnen geven, hè?
Ja.
De ITSI-maaltijden.
Ja.
Laten we daar eerst even op ingaan. Dus wat is precies dat ITSI-model?
ITSI-model, dat zijn eigenlijk, dat moet je, als je het voor je ziet, zijn er twee driehoeken, waarvan de bovenste driehoek op de punt leunt en de onderste driehoek die staat gewoon op het brede vlak. En die overlappen elkaar. En dat zijn eigenlijk, de onderste driehoek heb eigenlijk met dranken te maken. En de bovenste driehoek die op z'n kop staat, heb met voeding te maken. Er staan twee overlappende gedeeltes in.
Mm-hmm.
Dus het hele smalle gedeelte, dat is dan een ITSI 3, zoals ze dat noemen, overlapt met een iets breder gedeelte op dranken.
Ja.
En het ITSI 4 wat daarboven zit, dat is een iets breder gedeelte bij de voeding en een iets smaller gedeelte op de dranken. En dat heeft gewoon te maken, die twee kunnen zowel bij dranken als bij voeding voorkomen. Alleen de breedte maakt uit in hoeverre dat voorkomt. Dus een ITSI 3 zal minder bij voeding voorkomen dan een ITSI 4, dan bij dranken. En een ITSI 4 zal meer bij voeding voorkomen dan bij dranken. Dus
En die ITSI-schalen eigenlijk, of ja, niveaus, hoe zijn die ontstaan? Waarom zijn er die?
Nou, vroeger, zo lang geleden is het nog niet hoor. Dus eerst was het altijd zo, als mensen door een logopedist op een bepaalde consistentie waren gezet, was het yoghurtdikte, siroopdikte, vladikte. Ja, daar kan je alles van vinden, maar het is geen norm, het was geen standaard. Want als je een Griekse yoghurt hebt, een yoghurt van een A-merk of een huismerk, ja, dan heb je al 3 soorten yoghurt consistenties. Dus ja, wat is dan de norm? En daar was dus op een gegeven moment heel veel verwarring over. En zo ook, wat is gemalen? Ja, is gemalen grof gemalen? Is het fijn gemalen? Dus dat waren allemaal eigenlijk binnen de zorg, had iedereen zo zijn eigen ideeën erover. Maar wat was nu goed? En toen is er eigenlijk binnen een internationaal congres van artsen, diëtisten en logopedisten zijn de afspraken gemaakt om het geheel, de consistenties, in een vast model neer te zetten. Zodat als iemand op gemalen smeuïg staat, een ITSI 5, dat dat ook de standaardnorm is.
En hoe weet ik dan dat het ITSI 5 is?
Dan kan je door middel van testen.
Ah, okay.
Ja, elk niveau, het ITSI-model bestaat uit 8 niveaus. Mm-hmm. 0 tot en met 7. En elk niveau heeft zijn manier om te testen.
Okay. Kan je een voorbeeld geven?
Als je bedranken gaat doen, ITSI 1, 2 en 3. Ja, daar heb je een spuitjestest voor. Dan heb je zeg maar een 10 milliliter spuitje. Die vul je zonder zuiger tot 10 milliliter. Ja, en dan is het met je duim eronder. En dan met 10 seconden haal je je duim eraf. En na 10 seconden zet je hem erop. Als die gezakt is van 10 tot 8 milliliter, ja, dan zit je op een ITSI 3. Zit die tussen de 8 en de 4, dan zit je op een ITSI 2. Zit die tussen de 4 en de 1 milliliter, zit je op een ITSI 1. Ja, en is die leeg binnen 10 seconden, dan is die weg. Dan is het dus gewoon 0. Dat is eigenlijk de gewone dranken zoals we het gewoon allemaal drinken.
Ja, dus eigenlijk zeg je, er zijn meetmethodes, ja, waarbij iedereen weet van, echt kan meten wanneer, ja, het een bepaald, ja, ITSI-niveau,
ja,
heeft.
En de spuitjestest heeft dan betrekking op de dranken. Maar ja, met de voeding kan je dat met vork en met lepel heel goed testen.
Oh ja, hoe sneller door de vork.
Ja, als je zeg maar door een ITSI 4, dat mag niet uitvloeien. Dat is helemaal glad, mag ook totaal geen korrels bevatten. En ja, dat vloeit niet uit, dus dat blijft op je vork zoals het in model blijft. Ja, dan weet je dat de consistentie goed is. Daarna kan je met een lepel kijken of die helemaal glad is. En ja, dat precies, er geen korrels in zitten. Dus dan kan je heel goed met lepel en vork kan je dat meten.
Ah, oké. Okay. Dus dan hebben we eigenlijk door het ITSI-model wordt een beetje de veiligheid, denk ik, van het eten, ja, ook gewaarborgd. Hè?
Ja,
dat iedereen dat iemand niet te vast voedsel krijgt. Of,
als iemand op een gegeven moment een ITSI-consistentie toegewezen krijgt, ja, dan is verstikkingskans groot aanwezig. Maar het is niet alleen het verstikken. Hè? Dus als echt iemand zeg maar een stuk vlees of groente of Parijse worteltjes, om maar zo rond iets te doen. Ja, wat er snel naar binnen gaat en het gaat de luchtpijp in, ja, dan krijg je echt een verstikking.
Ja.
Dat is een duidelijk iets. Ja, vaak wordt er gezegd van ja, maar als ik het maal, dan zijn de korrels klein en daar kan je nooit in verstikken. Nee, dat klopt. Maar als een heel klein korreltje de luchtpijp ingaat in plaats van de slokdarm, ja, ja, komt die in de longen. En binnen de longen is het natuurlijk geen lichaams-eigen stof. En bij water zal het wel even hoesten zijn en is er niks aan de hand. Maar bij koffie, thee of voeding, een korreltje in de longen, ja, dat leidt tot longontsteking.
Mm.
Ja, en velen is dat het eindstation binnen de ouderenzorg van, ja, is dat een doodsoorzaak? Maar we weten nooit of dat tot voeding komt, want dat, nee, wordt niet onderzocht. Maar je moet daar wel rekening mee houden dat dat kan gebeuren.
Ja,
dus ook een kleine korrel kan dus, ja, gevaar opleveren.
Ja. Dan weten we eigenlijk, hè, hoe je die niveaus kunt meten.
Ja.
Die maaltijden bereiden, kan iedereen dat doen hiermee? Of kopen jullie dat in? Hoe gaat dat?
Ja, dat kan beide.
Okay.
Dat kan beide. Je kan het inkopen. Hè. Er zijn bedrijven die verkopen ITSI 4 en ITSI 5. Want dat is de meest voorkomende qua voeding.
Mm-hmm.
Maar je kan het ook gewoon heel goed zelf doen. Alleen dat moet je wel gaan inmeten via een tijdsbalk of via je werkomschrijvingen. wanneer ga ik het malen? Wat ga ik malen en wat zet ik daarvoor klaar? Je hebt diverse maalmogelijkheden. Je kan een staafmixer hebben, een keukenmachine, een Nutribullet, noem maar op. Mm-hmm. Ja, maar wat is nu geschikt voor de juiste consistentie? Daar moet wel allemaal over nagedacht worden. En dan kan het heel goed zelf.
Maar dat kan in de recepturen of zo?
Dat kan in de recepturen, ja. Het is, ja. Het begint eigenlijk allemaal net als met gewoon voeding, inkoop en je menuplan. Oké, wat koop ik in? Als ik drie mensen heb met een dysfagie binnen mijn woongroep... Mm-hmm. Ja, en ik heb rijst op de menucyclus staan... Ja, dan weet ik, dan moet ik wat anders gaan verzinnen voor die mensen. Want rijst is gewoon een product wat niet te malen is... want er blijft altijd een korrel.
Ja.
Ja, dan weet je dat je iets anders moet gaan verzinnen, een alternatief. Dus daar denk je dan al aan. Dan ga je op een gegeven moment na, oké, van wat moet ik malen? Heb ik een itchy 4 of een itchy 5? Itchy 4 is heel glad. Ja, dan moet ik niet met de staafmixer aan de gang, want dan moet ik eigenlijk meer hebben. Het malen is eigenlijk het vervangen van het kauwen. Nou, met kauwen heb je ook natuurlijk je speekseltoevoeging. Dus moet je ook vocht toevoegen.
Ah.
Dus... Wat voor vocht ga ik nemen?
Ja.
Ga ik een combinatie nemen van bouillon, jus en kookvocht? Of melk of room? Ja,
water,
die mogelijkheid.
Ja.
Ja, nou, water liever niet, want dat is eigenlijk het afslappen.
Ja.
Bouillon alleen is ook geen optie. Want ja, bouillon is zout. Dus mm-hmm. We hebben een prima consistentie. Maar dan is logopedie vrij blij, maar diëtetiek niet.
Nee.
Dus... Daar moet je eigenlijk je weg in vinden.
Ja.
En dat vereist natuurlijk wel een begeleiding of een training. Of,
je en dat gaat kunnen jullie geven?
Wij geven dat, ja.
Ja. Maar dan hebben we ook nog... Hoe zorg je ervoor dat het een beetje lekkerder uitziet?
Nou, dat is op een gegeven moment ook, als je met je werkomschrijving... van hoe ga je dat presenteren?
Ja.
Het makkelijkste is natuurlijk alles apart... gaan malen en met een ijsknijpertje op bord doen... van oké, dit zijn drie componenten en dat eet je. Dat ziet er in ieder geval beter uit als de ouderwetse mixvoeding... waar alles in één bak gedaan werd, gemalen werd. Ja, en dat ziet er niet smakelijk uit. Dus het mooiste is om te proberen iets van herkenbaarheid... Mm-hmm. op het bord te geven. Bijvoorbeeld, je kan worteltjes en doppetjes hebben... Nou, maaltijd allebei apart. Ja, maak in een klein spuitzakje eventjes mooie streepjes van worteltjes... en zet een paar doppen met de spuitzak van die doperwtencrème erop. Dan zie je dat het worteltjes zijn en dat groen dat is dat loof... maar dat zijn dan die dopertjes.
Oh,
dus er is iets van herkenbaarheid.
Ja.
Eenpansgerechten, dat ja, als je dat hebt, dan is het een kwestie van... uit elkaar halen. Ik noem maar wat, als ik nu een spaghetti bolognese heb... Ja, houd die spaghetti gewoon naturel, maal die. Als je die ook in een spuitzakje doet... en je maakt een beetje een zigzaggende beweging of wat dan ook... dan lijkt het net al of het die slier te zijn. Terwijl het wel een consistentie is. Als je dan de groente, vleesmassa, die saus die er doorheen zit... apart maalt tot de juiste consistentie en je doet dat eromheen... ja, dan heb je al een heel ander gezicht... als dat je zeg maar het complete eenpansmaaltijd gaat malen. Want ja, dat ligt op het bord en dat ziet er niet smakelijk uit.
Wordt die kleur ook niet
En dat is van. Dus ook op een gegeven moment...
Ja.
Geeft dat die motivatie aan die cliënten om te eten.
Ja.
Want het ziet er lekker uit.
Dus je werkt eigenlijk met kleur, je werkt met vorm, hè?
Ja.
Met presentatie op het bord. Je probeert een beetje na te bootsen.
Herkenbaarheid.
Ja, hoe het eruit ziet. Heb je daar wel eens reacties op? Wat voor reacties krijg je van cliënten?
Nou, dat is wel heel erg leuk. Ik heb onlangs een training gegeven. En er waren dus koks bij. En die zijn al gelijk enthousiast geworden en het itchy gaan uitvoeren. En daar kreeg ik dus als feedback bij binnen de training... van wij hebben het gedaan. En mensen die eigenlijk weinig of nooit eten of het bord wegschoven... Ja, die zijn nu meer aan het eten. Ja, dat is de beste feedback die je kan krijgen.
Want
dat is
leeg.
Ja, dus dat is ook de opzet. Het zal niet allemaal zo zijn, maar het grootste gedeelte is het wel. Van, ja, het ziet er smakelijk uit, het is herkenbaar. Want eten is natuurlijk ook beleving.
Ja. En dan wordt het eigenlijk voor iedereen ook weer een beetje leuk, hè? Voor degene die het moet bereiden, die krijgt...
Daar wordt een stukje warenkennis van verwacht en er wordt een stukje creativiteit van verwacht. Ja. En degene, het einddoel waar we het allemaal voor doen, dat is die cliënt. Ja, om die aan het eten te krijgen. Ja. En dat is het belangrijkste, want ze eten al kleinere porties. Ja, het wordt afgeslapt, ook al maak je de mix met eiwit of wat dan ook. Ze hebben altijd minder voedingsstoffen als dat je de gewone maaltijd hebt. Dus ondervoeding, ja, die ligt op de loer. Ja. Dus daardoor kan je dat gewoon meer onderbouwen en voorkomen.
Ja. Hey, en jullie hebben ook een soort van workshop. Dat is even slikken.
Ja, dat is de training.
Het is niet echt een
workshop. Ah, okay. Een workshop, daar moet je eigenlijk meestal aan denken van, van 2, 2,5, 3 uur.
Oh, maar dit gaat dieper.
Dit gaat dieper, ja.
En wat leren ze daar?
Nou, ze beginnen in ieder geval met de theorie van... Oké, wat is dysfagie? Hoe herkennen we het? En wat kunnen daar de oorzaken van zijn? En hoe kunnen we daar zo op acteren? Mm-hmm. Dat gaat dan een beetje... Dat wordt door een logopedist gegeven. Dus die kunnen dat veel beter. En die eindigt die training met het ITSI-model... En een paar simpele testjes op water. Van ga nu eens een keertje kijken, hoe doe jij dat in de praktijk om jouw drankje aan te lengen op de afdeling. En goed, en zeg maar wat voor ITSI-niveau.
Okay.
Nou, dan worden ze met de pragmatische kant worden ze op de neus gedrukt. Want ja, het is altijd even die vloeistof, die drank, schepje, verdikken erin, even roeren, alsjeblieft. En daar zie je eigenlijk dat het niet zo werkt.
Nee.
Want er komen klontjes in, ze zitten niet op het juiste ITSI-niveau. Ja, en dan wordt het een keer goed gedaan en daar wordt die eerste les mee afgesloten.
Dus eigenlijk ervaren ze dan in de praktijk...
Eigenlijk
dat
krijgen ze de eerste kennismaking al dat ze het niet goed doen.
Nee, precies.
Ja, fout wil ik niet zeggen, want als het je nooit geleerd is... Als je het nooit geleerd hebt, kan je het ook niet fout doen, want dat doe je naar eer en geweten. Dan gaan we naar de tweede trainingsdag of trainingsdeel. Het is een 3-urige training. Mm-hmm. Dus 3 keer 3 uur, dus het is echt 9 uur. Dan gaan we helemaal in op het ITSI-model. Wat is het ITSI-model? Wat voor niveaus zijn er? Hoe gaan we dat testen? Dus krijg je echt alle testmiddelen krijg je te horen. En op een gegeven moment, waar we het net over gehad hebben... van hoe kan je nou iets smakelijks presenteren?
Ja.
Nou, dat sluiten we dan af in de keuken... En dan hebben we gewoon diverse recepturen op diverse ITSI-niveaus. En die gaan ze dan maken. En daar kan eigenlijk in zitten een compleet ontbijt... met een boterham met speculaas, koffie en slagroom.
Lekker.
Dat is een stevig ontbijt. Maar goed, als je dat op de juiste ITSI-niveau... die mensen hebben het wel nodig. Tot een pizza. En zelfs een pizza met bodem of wat dan ook... die kan je ook gewoon presenteren zoals een pizza eruit ziet. En dat ruik je ook en je ziet het ook. Je hebt die beleving en je kan het gewoon weglepelen. En dat is hetgene wat ze dan leren. Dus echt het testen in de praktijk met de presentatie. En dan gaan we naar het derde deel en dat doen we eigenlijk op de locatie. En dan is het oké, maak die tijdsbalk nou eens als je een bepaald ITSI-niveau hebt. Ja, van wat ga je inkopen? Dus eigenlijk wat ik net vertelde, het begin met de inkoop in je menuplan. En hoe ga je dat tot en met het serveren inplannen? Dus binnen je normale werkzaamheden. Nou, dat gaan ze dan doen. En dan gaan ze dat op een gegeven moment met een bepaald ITSI-niveau... een reguliere maaltijd en een consistentie... die moeten ze dan gaan serveren, maar wel gelijktijdig... zodat het ook gelijktijdig op tafel komt.
Dat ze allemaal samen kunnen eten.
Dat ze allemaal samen kunnen eten. En dat is dan het inplannen in de praktijk. Dat is wel meestal de pittigste. Want dan ga je op een gegeven moment... kan je de fouten maken binnen die consistentie. Maar, en dan is dat...
Dus het is eigenlijk een stukje een soort van medische onderbouwing.
Ja.
En het is uitleg van het model. Het is... Hoe doe ik het in de praktijk? Het is ook rekening houden met sociaal. Dus eigenlijk alle afval.
Allesomvattend, dus daarom zeg ik, een workshop is het dan niet. Dus
nee,
het is echt een training.
Ja.
We wel doen als we langdurig op een project staan. Of op een interimfunctie. En het ITSI-model is daar niet aanwezig of wordt niet goed uitgevoerd. Ja, dan zijn we wel zo binnen dat project. dat we hem als een workshop inkrimpen, ja, zodat de mensen wel even weten van jongens, dit gaan we uitvoeren. Want zoals het nu gaat, gaat het niet de goede kant op.
Nee, precies. En hoe is bij jou eigenlijk de interesse voor het onderwerp tot stand gekomen?
Nou ja, goed, mijn hele leven daar ben ik al met voeding bezig natuurlijk. Ja. Ik heb de overstap gemaakt naar Care Culinaire. Dus toen kwam je, ja, kom je in de zorg, maar heb je, zit je dan. En op een gegeven ogenblik bij de firma Willem de Boer in Emmeloord. Ja, die moesten op een gegeven moment pilot gaan draaien bij het Medisch Centrum Leeuwarden. En dat ging met het nieuwe voedingsconcept qua consistenties ging dat helemaal niet goed. Het ITSI-model was er eigenlijk nog niet, want ik praat nu over 2017, dus dat kwam later pas. Maar toen kwam de hulpvraag, Care Culinaire, kunnen jullie iemand sturen om dit op poten te krijgen? En dat was eigenlijk een soortement productontwikkeling, want je gaat een gerecht, ga je tot een bepaalde consistentie maken. Wat doet het na 12 uur, wat doet het na 24 uur en wat doet het na 48 uur? Dus dat zijn al die stappen ertussen dat je de maaltijd nog mag serveren, mm-hmm, volgens het HACCP-model. Ja, want daar hadden ze het, ze leverden het uit. En daar zijn we dus heel lang mee bezig geweest. Want ja, het een dikt in, het andere loopt terug.
Natuurlijk, ja.
Dan vindt de logopediste van het medisch centrum, die vond er wat van. En daar zijn we echt wel 2-3 maanden mee druk geweest om dat op poten te zetten. En daar is eigenlijk aangewakkerd van ja, het is toch wel een belangrijk iets.
Ja.
En daardoor is eigenlijk op een gegeven moment de interesse gegaan van ja, daar moet wat meer mee gebeuren als dat naar ervaring nu gebeurt, ja, in de zorg.
Wat goed. Ja, mooi. Ja. Is er nog een voorbeeld die je wilt delen of wat je hebt meegemaakt in dit verhaal of met een training of met een patiënt?
Nou ja, het leukste is, en dan kan je ook nagaan van hoe dat werkt bij de cliënten binnen de zorginstellingen. Die pizza die we dan in het programma hebben, die gaan maken. Nou, iedereen is op een gegeven moment, die maken dat. En dan moeten ze gaan testen van elkaar. Is dit de juiste consistentie? En dan is ook altijd, ja, proeven ga ik het niet doen hoor. Ik ga het alsof het iets vies is. Mm-hmm. Maar het is gewoon je normale maaltijd. Alleen, je hoeft niet te kauwen.
Ja.
En dan die pizza, nou, die wordt dan warm gemaakt en die ligt dan op dat bord. En dan is het van, ja, hij ruikt wel als een pizza. Dus wat? Nou, dan begint er eentje, die begint dan voorzichtig te proeven. Ja, maar het smaakt echt lekker. En de andere, die gaat dan ook proeven. En als we dan een 10 minuten, een kwartier verder zijn, is die halve pizza weggegeten.
Oh, wat goed.
Ja, dat is het mooiste wat je kan meemaken. Ja. Want dan weet je ook gelijk, dat zijn dan de mensen die het uit moeten voeren. Maar dan weet je ook hoe je cliënten erop reageren.
Ja, ja,
dat is gewoon mooi.
Zijn ze sowieso heel enthousiast.
Ja.
Ja, leuk. Dankjewel Ruud dat je jouw ervaring wilt delen met onze luisteraars. Ja. Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat voeding zo belangrijk is bij herstel of kwaliteit van leven. Ten slotte heb ik nog een paar korte vragen die ik aan je wil stellen. Voor welk eten kan ik jou 's nachts wakker maken?
Oh, dat is heel divers. Dat kan je wel zien. Dat is heel divers. Ja, op dit moment zijn er natuurlijk de asperges. Daar ben ik gewoon heel rek op.
En, wit of groen?
Ja, nee, de witte asperges.
Ja.
Ja, de witte asperges, daar mogen ze mij wel van wakker maken. Maar ja, zo volgende maand dan komen de eerste Hollandse nieuwe. Ja, die hoop die zullen zeggen van nou, het is wel lekker, maar hoef je me niet voor wakker te maken. Maar ik zal hem rustig opeten als ik wakker gemaakt word. Een ding wat zeker is.
Heerlijk. En zelf koken of aanschuiven?
Het liefst aanschuiven. Koken heb ik heel lang gedaan. Ik doe het ook nog wel eens hoor. Ook binnen Care Culinaire, als er iets is van, joh Ruud, wil je dat en dat verzorgen? Dan vind ik het ook wel leuk. Maar ik moet er niet meer aan denken, zeg maar, alle dagen in een keuken te staan. Dus ja, koken, het is leuk. Maar aanschuiven, dat vind ik toch wel leuker.
Dat vind ik ook wel fijn.
Dat vind ik toch wel leuker, ja.
En wat maakt jou aan het lachen?
Wat maakt mij aan het lachen? Ja, dat zijn diverse dingen. Het maakt mij eigenlijk niet zozeer aan het lachen, maar het maakt me vrolijk. Als, ja, zoals die anekdote die ik net vertelde van die cliënten die tevreden zijn. Wat me echt aan het lachen maakt, ja, dat is een beetje cynische humor. Dat is van mensen die zich groter vinden eigenlijk als dat ze zijn. En dan of met een training of met dagelijkse werkzaamheden of wat dan ook. Eigenlijk, onderuit gaan. En dan denk ik van, ja, dat zijn de mooiste leermomenten die je kan krijgen. Maar ja, daar kan ik wel van genieten.
Ja.
Dat is wel heel cynisch, maar het is wel zo.
Superleuk, dank je wel.
Ja, dank je
wel voor het mooie gesprek.
Geen dank.
Bedankt voor het luisteren naar Andere Kost. Wil je nog meer horen over eten, drinken en gastvrijheid in de zorg? Abonneer dan op deze podcast, zodat je geen aflevering mist. We willen zoveel mogelijk zorgprofessionals bereiken. Je kunt ons daarbij helpen door onze podcast te delen via je socials, door je collega's erover te vertellen of door een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Wil je nou concreet aan de slag met het vergroten van de gastvrijheid binnen jouw zorginstelling? Stuur dan een mail naar anderekost@vanhoekel.nl. En let op, Van Hoekel schrijf je met CK. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.